Hij komt, daar hebben we van gezongen. Als Jezus morgen terugkomt. Kijk even stiekem om, want ik zie hier op de monitor nog niets. Dat merken jullie een beetje misschien en thuis ook, waarom ik een beetje om me heen kijk. Misschien kan er iets aan gedaan worden. Als Jezus morgen terugkomt, of nog anders gezegd, als je zou weten dat Jezus morgen terugkomt, wat zou je dan vandaag doen? Zou je dan de huizen in je straat langslopen en overal aanbellen en zeggen, weet je wel dat Jezus morgen terugkomt? Zou je, als je dat hoorde, hij komt morgen terug, in de Bijbel duiken en gaan bladeren van, klopt dat allemaal wel? Komt hij morgen wel? Kan dat wel? Zou je met een stoeltje buiten gaan zitten, wachten totdat hij komt? Zou je misschien de bus pakken van Light Express? Of zou je je tuin gaan snoeien? Als je het wist. Weet je, de laatste tijd zie ik behoorlijk wat mails, appjes, Facebookberichten die allemaal in deze tijd gaan over de tekenen van de tijden. En het verbaast me eigenlijk hoeveel mails en dergelijke ik daarover krijg. In zekere zin niet. Het is een tijd die je tot nadenken brengt. Maar wat me verbaast is hoe dan die tekenen allemaal geïnterpreteerd weten en de een nog beter dan de ander, sorry, blijkt te weten wat het dan precies is, wat de invulling is. En wat me verbaast en verdriet eigenlijk is alle theorieën die daarop volgen, alle complottheorieën, alle theorieën waarbij mensen ook zwart gemaakt worden. En dat doet me verdriet als ik dat zie. En dat doet me, heel eerlijk, ook verdriet als ik zie dat dat soort mails ook geforward wordt, doorgestuurd wordt binnen ons midden. Als je het wist, kunnen we dat weten? Weten we dat? Nee, dat is het nou juist. We weten dat hij komt. Hij komt, hij zal komen. Daar staat eigenlijk, ja, zeg maar, van wat Jezus zelf gezegd heeft tot het eind van de Bijbel, wordt dat aangegeven. Hij komt terug. De kinderen die hebben het net voorgelezen. Dat Jezus zelf gezegd heeft, ik ga naar de Vader, ik ga naar het Vaderhuis, ik maak woningen voor jullie klaar. En als ik daarmee klaar ben, kom ik terug. En de engelen, als Jezus naar de hemel gegaan is, de engelen die zeggen het, hij zal zo terugkomen. En de laatste bladzij van de Bijbel, die bepaalt ons erbij, ik kom terug, dat Jezus dat zegt. Hij zal komen. Maar wanneer komt hij? Eigenlijk is er een heel simpel antwoord op. Dat weten we niet. Jezus zelf zegt dat we dat niet weten, dat de engelen dat zelfs niet weten. Klinkt alsof engelen soms meer weten dan wij. Misschien wel omdat ze dichter bij God zien van, hé, wat is God als regisseur aan het voorbereiden? Mijn fantasie, hè? Maar de engelen weten het niet. Blijkbaar heeft zelfs iemand toe moeten voegen van, de Zoon weet het niet. Maar de Zoon zelf, de Heer Jezus, zegt, het is in de hand van de Vader. Als Hij het teken geeft, dan zal Jezus komen. Ik heb dat wel eens vergeleken met Jezus die achter de coulissen van een opname staat, van een tv-opname zeg maar, en dat hij eigenlijk wacht op het teken van de Vader als regisseur om voor de coulissen te komen, om te komen. Maar het tijdstip weten we niet. Is het dan iets waarvan we zeggen van ja, oké, we wachten maar af, we zien wel en ondertussen doen we ons ding? Nee, de Heer Jezus heeft wel gezegd, een aantal keren, ik kom spoedig. Met name in dat boek, wat schildert wat er in de eindtijd zal gebeuren. En best heftige dingen schildert. Juist in dat boek benadrukt de Heer Jezus keer op keer, zie, ik kom spoedig. Let op, ik kom er gauw aan. Eigenlijk als een soort bemoediging van, ik kom eraan, ik ben daarbij, ik ga daar doorheen en ik kom ook, wat het boek ook zegt, als koning der koningen en heer der heren. Maar ik kom gauw. Dus het is niet een onbekend en dus maar, nou ja, we kijken maar. Nee, maar gauw dus uitkijken naar hem. En dat is wat de Heer Jezus zelf ons ook toe oproept. Hij zegt ook, wees waakzaam. Want dat onbekende, als je niet waakzaam bent, dan overvalt dat onbekende je als een dief in de nacht. Niet dat Jezus een dief is, in de nacht natuurlijk, maar dat komen wel. Een dief die gaat jou echt niet van de dag van tevoren een briefje sturen van let op, om 3:13 s'nachts, dan kom ik bij u inbreken en het is verstandig als u gewoon de deur alvast openzet, want ja, anders dan moet ik die deur openbreken. Dat doet hij niet. Dus wil je dat voorkomen, naast goed hang- en sluitwerk natuurlijk, wil je dat echt voorkomen, ja, dan zou je een hele nacht wakker moeten blijven. En de nacht erop, ja, daar hou je ook niet vol natuurlijk, hè? Tenminste ik niet. Ik vertrouw dan op mijn sluitwerk. Maar eigenlijk zit dat wel in wat de Heer Jezus ook zegt. Wees waakzaam, let op, blijf mij verwachten. En dat is de kerk door de eeuwen heen lang niet altijd gelukt. In feite heeft Jezus daar ook die gelijkenis van de 10 meisjes over verteld, die allemaal in slaap vielen. En zo kun je dat in de kerkgeschiedenis zien, dat er tijden zijn geweest, perioden zijn geweest, dat eigenlijk de komst van Jezus, ja, die was helemaal naar de achtergrond verdwenen. Ja, hij komt op de laatste dag, nou, dat is dus heel ver weg, hè. En niet alleen in de kerkgeschiedenis, maar ook voor mezelf, als ik dan kijk. Ik ben opgegroeid in een tijd dat er heel veel lezingen en toespraken waren over de komst van de Heer en over de tekenen van de tijden en dergelijke. En dat leefde ook bij mij. En dan leef je je leven en dan zijn er echt wel perioden dat er toch wat meer wegzakt. En wat dat betreft is het inderdaad wel dat dit voor mij ook een wake-up call is van Jaap, wees waakzaam, blijf uitzien naar de Heer. Dus we weten het niet, maar hij komt spoedig, kijk dan uit, wees waakzaam. En ondertussen dan, wat dan ondertussen doen? Ik kwam 3 gedeelten tegen die erover gaan totdat ik kom. En 1 daarvan, die wil ik eigenlijk met name voor het voetlicht plaatsen in deze ochtend. Die 3 gedeelten, eentje daarvan is eigenlijk totdat hij komt. Dat heeft broeder Jaap Korman eigenlijk al aangegeven. Wij vieren het avondmaal, en in onze traditie doen we dat elke week. We vieren dat als een proclamatie van de dood, het sterven van de Heer Jezus, zijn offer. Maar het is ook een proclamatie die alleen maar zin heeft omdat hij leeft. En het is een proclamatie, zegt Paulus, totdat hij, Jezus, komt. Dus elke keer dat we dit doen, is ook een herinnering, een wake-up call. Jezus, hij zal terugkomen. Het kan deze keer, dus ook nu zondag, de laatste keer zijn, omdat we zullen zien. De tweede keer is in het boek de Openbaring, waar ook juist naar het einde toe, waar je allerlei leringen hoort, waarvan alles op je afkomt, dat Jezus zegt, houd wat je hebt, houd vast wat je hebt, totdat ik kom. Laat je de schatten die de Heer je wil geven niet ontroven door allerlei dingen die je afleiden. Maar hou vast wat God je in zijn woord gegeven heeft. Hou vast totdat ik kom. En de derde keer is eigenlijk eentje die gewoon zegt van, blijf bezig met datgene wat ik jou gegeven heb om te doen, totdat ik kom. En dat vinden we in de gelijkenis die Jezus vertelt in Lucas 19. En die gelijkenis wil ik ook samen met jullie lezen. Lucas 19. Vanaf vers 11. Toen zij nu dit hoorden, sprak hij, Jezus, bovendien een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was, en zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. Hij zei dan, een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Hij nu riep zijn 10 slaven en gaf hun 10 ponden en zei tegen hen, doet zaken totdat ik kom. Zijn burgers echter haten hem en zonden hem een gezantschap achterna om te zeggen, wij willen niet dat deze over ons regeert. En het gebeurde toen hij terugkwam nadat hij het koninkrijk had ontvangen, dat hij zei dat die slaven aan wie hij het geld had gegeven, bij hem geroepen moesten worden, om te weten wat ze aan de zaken hadden verdiend. De eerste nu verscheen en zei, Heer, uw pond heeft er 10 ponden opgebracht. En hij zei tegen hem, goed zo, goede slaaf, omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over 10 steden. En de tweede kwam en zei, uw pond, Heer, heeft 5 ponden opgeleverd. Hij nu zei ook tot deze, en jij wees Heer over 5 steden. En de volgende kwam en zei, Heer, kijk, uw pond dat ik in een zweetdoek had gelegd. Want ik was bang voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt weg wat u niet neergelegd en u maait wat u niet gezaaid hebt. Hij zei tot hem, uit je eigen mond zal ik je oordelen, boze slaaf. Je wist dat ik een streng mens ben, die wegneem wat ik niet neergelegd en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb je mijn geld dan niet aan een bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente hebben opgevraagd. En hij zei tot hen die daarbij stonden, neem het pond van hem af en geef het aan hem die de 10 ponden heeft. En ze zeiden tot hem, Heer, hij heeft al 10 ponden. Ik zeg u, zegt Jezus dus, ik zeg u, dat aan een ieder die heeft, zal gegeven worden. Van hem echter die niet heeft, zal ook wat hij heeft worden afgenomen. Die vijanden van mij evenwel, die niet wilden dat ik over hen regeerde, breng ze hier en slacht ze in mijn bijzijn af. Jezus die vertelt deze gelijkenis met een heel speciaal doel. Een gelijkenis omdat eigenlijk de verwachting van de discipelen en van de mensen daaromheen hoog gespannen was. Een beetje de verwachting die ik proef in al die mails en berichten die ik zo zie. Een hoog gespannen, eigenlijk soms een overgespannen verwachting. Maar ze waren op weg naar Jeruzalem. En eigenlijk staat het evangelie van Lucas in dat hele teken dat Jezus op weg is naar Jeruzalem. Vanaf hoofdstuk 9 zie je dat. Hij ging naar Jeruzalem. Maar hij vertelt ook wat daar zal gebeuren. Hij vertelt dat hij dan overgeleverd zal worden. Dat hij mishandeld zal worden, bespot zal worden. Dat hij gedood zal worden. En dat hij op de derde dag zal opstaan. Maar de mensen om hem heen, zijn discipelen erbij, die verwachten eigenlijk iets heel anders. Die proeven eigenlijk een soort sensatie van Jezus, hij is de Messias en we komen bij Jeruzalem. Wat zou er dan kunnen gebeuren? Als de koning, de verwachte koning, naar Jeruzalem gaat, dan zal hij toch het koninkrijk van God oprichten. Dan wordt het koninkrijk van God toch openbaar. Dat is wat de discipelen verwachten, de mensen daaromheen verwachten. En daarom, in die context, in dat verband, vertelt Jezus dit verhaal. En hij begint dan ook dat die man van hoge geboorte, en de omstanders heb ik denk ik, als hij het hele verhaal verteld heeft, heel goed begrepen wie hij daarmee bedoelt, namelijk zichzelf. En ik denk dat wij dat ook wel begrijpen. Een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. En die woorden al, hij reisde naar een ver land, geven aan van, het wordt niet direct. Het duurt even, want als je naar een ver land moet reizen, ben je even onderweg. Dus Jezus die dempt daarmee al, om zo te zeggen, die overspannen en eigenlijk de niet correcte verwachting van de discipelen, de mensen om hem heen. Hij ging op reis. En hij komt terug, om terug te keren. Dat komt ook een aantal keren terug in deze gelijkenis. Doe iets totdat ik kom. En ik wil eigenlijk in deze ochtend mij concentreren op wat je op het plaatje ziet, op de dienstknechten van de Heer en hoe zij bezig mogen zijn. Daarom wil ik eigenlijk van achteren naar voren beginnen en toch even iets zeggen over die burgers, waar het eind mee eindigt en het begin eigenlijk bijna mee begint. Burgers die niet willen dat Jezus koning over hen wordt. En burgers die zelfs een gezantschap erachteraan sturen. En het is een gelijkenis die Jezus vertelt, maar het is wel heel bijzonder dat dat, ja, je zou kunnen zeggen, bijna letterlijk gebeurd is. Het plaatje wat ik daar laat zien is het plaatje van de steniging van Stefanus. Stefanus die aangeklaagd wordt, maar Stefanus die in zijn toespraak, waarvan je zou denken dat wordt een verdedigingstoespraak, die in feite in die toespraak van de aangeklaagde de aanklager wordt. Maar ook een oproep doet. En aan het eind, dan zegt hij ook van, ik zie Jezus staande aan Gods rechterhand. Het is eigenlijk alsof, misschien ook alsof Jezus klaar staat om terug te keren als de Joden, het Joodse volk, de Joodse leiders, hem zouden willen aannemen. Maar wat gebeurt er? Ze stenigen Stefanus. Ze sturen hem als het ware als een gezantschap naar de hemel. Wij willen niet dat deze Jezus koning over ons wordt. En die mensen die zo Jezus afwijzen en zeggen wij willen niet dat hij koning over ons wordt, wacht een verschrikkelijk eind. Ik heb het laatste vers met huiver voorgelezen. Een verschrikkelijk eind. Is dat dan onontkoombaar? Nee, gelukkig niet. We weten dat ook bij de steniging van Stefanus, dat er een man was die ermee instemde en die op de kleren paste. En toch, juist die man, Paulus, is door de Heer gegrepen en heeft gezien wie de Heer was. De schellen vielen hem van de ogen. En dat bid ik ook jou toe, die misschien luistert of dit hoort en die tot nu toe Jezus niet als Heer in zijn leven erkend heeft. Dat je ook gaat zien wie Hij is en dat Hij de Heer van jouw leven mag zijn. En dat je als het ware wat dat betreft mag overgaan van die burgers die hem niet willen naar de dienstknechten van de Heer. Twee groepen vind je dus in deze gelijkenis. Die burgers en die slaven, die dienstknechten van die meester. Wij als volgelingen van Jezus, wij als zijn dienstknechten, als zijn slaven, zo gebruikt het Nieuwe Testament die term. Dan zijn wij niet zo, misschien altijd wel even slik als je dat zegt. Ik ben een slaaf van Jezus. Dienstknechten van de Heer, slaven van de Heer, wij mogen hem dienen in deze tijd. Maar als je dan de gelijkenis verder leest, dan zie je dat zelfs binnen die groep van slaven, 10 slaven, er een onderscheid is. 10 slaven, dat woord 10, denk ik dat heel duidelijk wijst op de verantwoordelijkheid die wij hebben. Ons wordt een verantwoordelijkheid gegeven. We hebben 10 vingers, 10 tenen. We zijn verantwoordelijk voor wat we met onze handen doen, waar we met onze voeten naartoe gaan. De Heer geeft ons een stuk verantwoordelijkheid. In deze gelijkenis geeft die Heer, die geeft hen elk een pond. Een pond is volgens mij ruwweg iets van 10.000 euro. Redelijk bedrag, geen gigantisch kapitaal, maar wel iets waar je wat mee kunt doen. En hij geeft dan elk de opdracht, ga daarmee aan de slag. En hij geeft hen allemaal hetzelfde. En mag ik dat eens even simpel vergelijken met, hij geeft jou en mij allemaal gewoon ons leven. Ons leven hier en zegt, stel jouw leven nou in mijn dienst. Doe daar wat mee voor mij. Doe daar wat mee ten dienste van het Koninkrijk van God. Ga daarmee aan de slag. Drijf handel. Er zit ook iets in van gebruik die tijd dus gewoon op een goede manier. Denk daarover na. En die slaven, die gaan aan de slag. Tenminste, en ik begin weer van achteraf naar voren eigenlijk in de gelijkenis, behalve die ene slaaf. Die ene slaaf die zegt dat hij zijn Heer kent, maar eigenlijk, kent hij zijn Heer of heeft hij een heel verkeerd beeld van zijn Heer? Hij zegt, Heer, ik weet wie u bent en ik weet dat u maait waar u niet gezaaid hebt. Dus eigenlijk zo van, ik weet dat u, waar anderen aan de zwoegen zijn geweest, aan het maaien, zaaien zijn geweest, dat u dat binnenhaalt. Eigenlijk zegt hij met zoveel woorden van, Heer, u bent eigenlijk lui. Toch? Dat zit er. Als ik dat zo nadenk, denk ik van, wat zegt hij eigenlijk tegen die meester? Hoe slecht kent hij die meester ook? En vandaar ook dat de Heer tegen hem zegt, jij slechte slaaf, boze slaaf staat er, maar dat betekent niet van dat die slaaf boos is op zijn meester of zo, maar het betekent dat hij een slechte slaaf is, die een heel verkeerd beeld geeft van zijn meester. En ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik erover nadenk, over die, als je echt bang bent van de Heer is best wel veel eisend, even menselijk gezegd, dan zou je misschien zelfs heel hard aan de slag gaan. He, en dan niet dat ik dat wel promoten, he, vanuit angst voor de Heer aan de slag gaan, absoluut niet. He, maar zelfs dan begrijp ik zijn reactie niet, dat hij beseft van ja, maar dan moet ik aan de slag gaan. Maar dat niet, hij heeft zelfs niks gedaan. Het minste wat hij kon doen, heeft hij niet gedaan. Het minste wat hij toen kon doen. Het is wat als je de gelijkenis leest, een beetje apart als je nu zegt, breng je geld naar de bank. Want tegenwoordig dan brengt het 0% rente op. He, maar, dus nou had de Heer het misschien net iets anders verteld, maar toen bracht het rente op. En hij zegt van, dat minste wat je had kunnen doen, zelfs dat heb je niet gedaan. En eigenlijk laat het zien dat die slaaf helemaal geen interesse had in de zaken van de Heer. Maar dat hij, ja, waar is hij mee bezig geweest? Met zijn eigen dingen. Met de dingen voor zijn eigen leven. Ik weet het niet, het staat er niet bij, maar het staat wel duidelijk bij dat hij een verkeerd beeld had van wie de Heer is. Dat hij het Heer eigenlijk ook helemaal niet lief had. En dat hij met zijn eigen zaken bezig was. Gelukkig staan daar tegenover de andere knechten die daar wel mee, met wat de Heer hen toevertrouwd heeft, aan de slag zijn gegaan. En eigenlijk, ja, ga ik ervan uit en hoop ik en wil ik ook zelf zo'n slaaf zijn die zich inzet voor de Heer, voor hem aan de slag gaat. En handel drijft, in Gods koninkrijk bezig is, totdat de Heer Jezus komt. Ze zijn aan de slag gegaan. En als de Heer dan komt, dan weet de Heer, dat blijkt dan ook, dan weet de Heer dat ook te waarderen, wat jij en ik voor hem gedaan hebben. En die slaaf, die eerste slaaf, die komt en die zegt, Heer, uw pond, dat heeft er 1, 2, 3, 4, 5, 10 ponden bijgebracht. Als je dat moet voorlezen, het accent wat je die stem geeft, misschien zit er wel een stukje voldoening in, kan ik mij voorstellen. Van, kijk, Heer, dat heb ik ermee bereikt. Gepaste trots. Maar misschien ook wel een andere toon. Want er staat, Heer, niet Heer, dit heb ik met uw pond gedaan en bereikt, maar Heer, uw pond heeft er 10 ponden bij gewonnen. Het is ook een beetje misschien wel alsof die knecht zegt van, Heer, ik stond erbij en ik keek ernaar en het gebeurde. En dat is eigenlijk heel mooi. Als je de verbazing over jezelf mag kijken van, als je je leven aan de Heer geeft in zijn dienst, wat de Heer dan met jouw leven en jouw leven wil doen. Hoe hij door jouw leven heen dingen wil bereiken. Je kunt dat heel letterlijk vertalen naar andere levens dan weer bereiken om in zijn koninkrijk te werken. Maar ook andere werkzaamheden die in zijn koninkrijk doet, het gebeurt. En je mag ook verbaasd zijn wat de Heer door zijn geest in jouw leven werkt. En dat je eigenlijk zegt van ja Heer, het is uw pond. En dat heeft zomaar 10 ponden opgebracht. En de Heer aan de andere kant, die zegt dan juist tegen deze slaaf van, goed zo, goed gedaan. De Heer, die weet onze inspanning en hoe we ons aan hem gewijd hebben, aan het koninkrijk van God. De Heer weet dat te waarderen. En hij zegt, goed zo, goede slaaf. Eigenlijk zegt Jezus in deze gelijkenis, tegenover die overspannen verwachting, ik kom terug en blijf mij verwachten, maar in die tussentijd, doe gewoon met je leven wat ik jou aan verantwoordelijkheden toevertrouw. En laat niet opeens door allerlei geruchten allerlei dingen uit je handen vallen en doe opeens heel andere dingen. Blijf volharden in de taak die ik je geef, totdat ik kom. En ik weet het te waarderen. Maar Jaap, hoe zit het dan met die tekenen van de tijden? Want het lijkt wel alsof je ze helemaal wegpoetst. Doe je daar dan niks mee? Die staan toch in de Bijbel? Zeker staan die in de Bijbel. En zoals ik al zei, in mijn jeugd heb ik er vele lezingen over gehoord. En wat ik daar gehoord heb, dat poets ik ook absoluut niet weg. En wij willen, en dat is ook goed om er als gemeente over na te denken. En in het komend seizoen willen we daar ook aandacht aan geven. Aan de eindtijd, aan de tekenen van de tijden. Maar als je daar aandacht aan geeft, is het ook goed om erop te letten van, maar waarom wordt het nou daar verteld? Wat is het doel van ons dat te vertellen? En wat is de oproep die erachter zit? En het is goed om daarover na te denken. En zoals gezegd, dat willen we ook in dit najaarsseizoen gaan doen. Maar op dit moment, juist in deze spanning die ik soms wel voel in de berichten die ik lees en zie, juist op dit moment vond ik het goed dacht ik dat het goed was om eens even te laten zien dat de Heer Jezus zegt, ja, maar verwacht mij, maar blijf gewoon aan de gang met datgene wat ik je toevertrouwd heb en zie hoe ik daar doorheen werk. En daarmee kom ik eigenlijk tot de aansporing. De aansporing die de Heer geeft. Aan de ene kant de aansporing om naar hem uit te blijven kijken. He, Maranatha, kom Heer Jezus. Te weten, de Heer Jezus, hij komt spoedig. En terwijl we hem zo verwachten, ook voor hem aan de slag te zijn. Gewoon te blijven doen wat hij ons geeft om te doen. En daarin als het ware te groeien van 1 pond naar steeds meer. Datgene wat hij jou geeft, misschien vind je het maar gering. Wat is mijn leven waard? De Heer die zegt, in het geringste ben je trouw geweest. Hij weet hoe trouw jij bent in datgene wat hij jou toevertrouwd heeft. Dus onderschat datgene wat de Heer jou toevertrouwd heeft nooit. Ga er mee aan de slag. Of om het op een andere manier bijna te beëindigen. Je zou mogen leven alsof Jezus gisteren gestorven is, alsof hij vandaag is opgestaan en alsof hij morgen terugkomt. En als je zo leeft, dan mag je gewoon doorgaan met het werk wat hij je geeft om te doen en kun je ondertussen zeggen, amen, kom, Heer Jezus.